Gemeente, wij zijn toegekomen aan Jesaja 53, vers 3, om dat met elkaar te overdenken. En als ik dat vers goed lees, dan zie ik 6 kenmerken van het lijden van Jezus Christus. En alle 6 die kenmerken, daar ga ik met u bij stilstaan. Telt u maar mee en leest u maar mee. Het eerste kenmerk van het lijden was, hij was veracht. Wat betekent dat, de verachting? Ten tweede, hij was de onwaardigste onder de mensen. Ten derde, een man van smarten. Ten vierde, verzocht in krankheid. Ten vijfde, ieder was verbergen het aangezicht voor hem. En ten zesde, hij was veracht, wij hebben hem niet geacht. Kern van vers 3 is die uitdrukking man van smarten. En dat moet u onthouden en dat moet u meenemen naar huis en bewaren in uw hart. De man van smarten, dat zet ik dan ook boven de preek. En in die naam, man van smarten, daar ligt een ernstige aanklacht in. Dat is 1. Daar ligt een onpeilbare liefde in, dat is 2. En daarin ligt een rijke troost, en dat is 3. Ik zet boven de preek de man van smarten, dat is de kern. In die naam ligt allereerst een ernstige aanklacht. Ten tweede ligt daarin een onpeilbare liefde. En ten derde ligt in die naam een rijke troost. Voordat we kijken naar de uitdrukking in vers 3, allereerst die naam man van smarten, zoals inleiding. Gemeente, de Messias draagt in het Oude Testament verschillende namen. Het begon al bij Jacob zijn sterfbed, die sprak over de Silo, totdat de Silo komt. Dat betekent de rustaanbrenger, een naam voor de Heer Jezus, de Silo. Of hij wordt genoemd in Jesaja de Immanuel, de God met ons, ook zo'n naam voor de Messias. Of hij wordt genoemd in het eind van het Oude Testament de Zon der Gerechtigheid. Genezing onder zijn vleugels, prachtige benaming. Of hij wordt genoemd, wiens naam is wonderlijk. Maar hij wordt ook genoemd vanmorgen in de tekst, man van smarten. De rabbijnen hebben er ook al over nagedacht. Van, hoe kan dat nou toch? We verwachten de Messias als de grote zoon van David, overwinnend, heersend, zittend op de troon van David in Jeruzalem. Maar de rabbijnen zagen ook in het Oude Testament die lijdenstrek. Toen kwamen ze tot de oplossing, volgens mij komen er 2 Messiassen. 1 Messias die de afstammeling is van een zekere Jozef, die zal lijden en vernederd zal worden en zal sterven. En er zal ook nog een andere Messias komen en dat zal dan de afstammeling van David zijn. Heersend, triomferend, overwinnen. De rabbijnen kwamen tot de oplossing dat er 2 Messiassen zullen komen. Wij als christenen zeggen nee, dat is 1 en dezelfde persoon. Dat is Jezus van Nazareth. Die kwam allereerst om te lijden en te sterven. En die zal wederkomen om te heersen en te regeren. Nou gemeente, voor de gasten in ons midden. We zijn bezig met dat machtige lied. Jesaja 53. Het lied over de lijdende knecht des Heren. Het begint eigenlijk bij hoofdstuk 52 vers 13. Zie mijn knecht. En het loopt door tot 53 vers 12. Ja, daar begint het mee. Zie mijn knecht. Het lied van de knecht des Heren. God is aan het woord en God zegt, zie mijn knecht. Alsof er iets van vaderlijke trots in doorklinkt. Mijn knecht, mijn kind, mijn zoon. Daar begint dit lied mee. En zo begint trouwens ook de zaak is de Matthäus Passion. Wellicht weet u een aantal van u dat de Matthäus Passion begint met, komt gij dochters, help mij klaag en dan komt het. Zeet, ziet, ween, den bruidegom, de bruidegom. Zeet, wie, als wie een lam, de bruidegom als een lam, zie. Zie, was, zee die geduld, zie het geduld. Zie, woheen, auf unsere schuld, zie, onze schuld. Zie hem, zegt Bach in de Matthäus Passion. Als lieb und huld, uit liefde en verering. Zie mijn knecht, daar begin ik mee. Nou, het eerste couplet hebben we over nagedacht, vers 13, 14 en 15. Van hoofdstuk 52 ging over vernedering, de verhoging van de Heer Jezus. En nu zijn we bezig met het tweede couplet, vers 1, 2 en 3. Het ging over, vorige week hebben we het stilgestaan bij het leven van Christus. Hoe hij groot werd, als een rijsje, als een wortel uit een dorre aarde. Had geen gedaante, nog heerlijkheid. En nu dan vers 3. De houding tegenover de Messias. Hij was veracht. Dat is het eerste wat hier genoemd wordt. Hij was veracht. Wat ligt daarin, gemeente? Hier gaat het over de Heer Jezus, zijn leven, zijn lijden. Dat is heilige grond. Zo wil ik kijken, zo wil ik luisteren, zo wil ik dit hoofdstuk lezen. Staande op heilige grond. De Heer Jezus kan je vergelijken met een tempel. Zijn leven is als de voorhof. Zijn lijden is als het heilige. En zijn sterven aan het kruis, dat is het heilige der heiligen. Het is heilige grond. En dan wordt er gezegd als eerste kenmerk van zijn lijden. Hij was veracht. Minachtend verworpen. En dat staat er twee keer aan het begin van vers 3. Hij was veracht. En ook aan het einde van vers 3. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Van de kribbe tot aan het kruis. Van begin tot het einde. En zijn hele aardse leven daartussen. De Messias zal veracht worden. Wat een verschil trouwens. Hoe hij getaxeerd wordt door zijn vader. Zijn vader in de hemel die zegt. Zie mijn knecht. Deze is mijn geliefde zoon. Vurig bemind door de vader. Hoe anders wordt hij getaxeerd door de engelen in de hemel. Die roepen heilig, heilig, heilig. Die in de kerstnacht zingen het ere zijn God en hem bejubelen. Juichen hem ter eer. De vader bemint hem vurig. De engelen die vereren hem en de mensen die verachten hem, staat er. Hij is een ergernis van geen enkele betekenis en hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij was veracht. Dat gaat verder dan vers 2. Vorige week hebben we gezien dat hij geen gedaante, geen gestalte had, geen heerlijkheid, dat we hem zouden begeren. Zouden wensen. Verlangen naar hem. Maar hier gaat het verder. Nee, we verlangen niet alleen niet naar hem. Maar we verachten hem zelfs. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd. En dat is ook uitgekomen in het leven van de Heer Jezus. Wat hiervoor gezegd wordt, 700 jaar voor de geboorte van Christus door Jesaja. Dat is ook uitgekomen vanaf zijn geboorte. Al de kinderen weten dat. De lang verwachte Davidszoon, hij wordt verstoten, wordt veracht, geen plaats in de herberg. En als hij zijn intreepreek houdt in zijn dorp waar hij opgegroeid is, in Nazareth, na de eerste preek gelijk al van de steilte af willen werpen, weg met hem. Ze hebben mij gehaat. Lees dat maar in de evangelie, de verachting, alleen al in de woorden. Kinderen, jongeren. Wat voor een kwetsbare namen heeft de Heer Jezus naar zijn hoofd geslingerd gekregen. Hij viel in ongenade die genade kwam brengen. De grofste scheldwoorden kreeg hij naar zijn hoofd geslingerd. Een fraat, een veelfraat. Vreedzak zouden we zeggen. Een wijnzuiper. Een luster wel een. Hij heeft een onreine geest. Hij is bezeten, hij is de duivel. Hij is buiten zijn zinnen, hij is niet goed snik. Hij is geestelijk niet normaal hoor, dat is niet normaal. Dan ben je niet helemaal gezond. Er zit een draadje, heel veel draadjes bij hem los. Hij is uitzinnig, we hebben dat een beetje netjes vertaald. Maar er staat, hij is gewoon bezeten. Hij is een Samaritaan. Een verrader, een vijand. Wij weten dat hij een zondaar is. Nou, dat waren de gevoelens van zijn volk voor hem. En zijn broers en zijn zussen, die geloofden niet in hem. Zelfs in het huis van Jozef en Maria, veracht, ze geloofden er allemaal geen barst van, niks van, om het nou maar eens zo te zeggen. En zijn buren en zijn dorpsgenoten, ze namen aanstoot aan hem, veracht. Ja, gemeente, vanmorgen geen spetterende preek, maar we gaan die woorden wegen. Neem ze mee. We gaan die woorden wegen. Dat waren de gevoelens van het volk voor hem. En wat waren nou de gevoelens van de Heer Jezus toen hij dat in zijn oren hoorde klinken? En toen hij zag dat ze de stenen opnamen om hem te stenigen. En toen hij voelde dat ze hem van de steilte af wilden. Dat ze hem van de berg af wilden duwen, de steilte in. Wat is er omgegaan in die reine, tere ziel van de Heer Jezus? Bij al die tegenstand en die tegenspoed en die tegenspraak. Dat ongeloof, die vijandschap. En dan staat er in de Bijbel, als hij gescholden werd, dan ramde hij er niet bovenop. Maar hij schold niet terug. Maar hij gaf het over aan hem. Aan zijn vader die rechtvaardig oordeelt. O, die gezindheid van de Heer Jezus, kinderen. Als je gescholden wordt. En dan niet terugschelden. Hij gaf het over. En hij wist, de Heer Jezus, wie mij veracht. God zal mij niet verachten. God wou mij niet verachten, nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden. Hij was veracht. En dan ga ik dat toepassen op ons, op onze gemeente, op onze kerk. Daar kom ik nog wat dichterbij. Zo toepassen op onze gemeente. Veracht. Is er plaats voor hem? Is er plaats voor hem? Ik moest denken in de voorbereiding aan een hele beroemde roman. Van een Russische romanschrijver, Dostojevski. Fjodor Dostojevski. Die heeft een heel beroemd roman geschreven. De gebroeders Karamazov. En daarin zegt hij eigenlijk zo met zoveel woorden. Dat Christus nog steeds door de kerk verworpen wordt. En dan schrijft hij over de Rooms-Katholieke Kerk. Op de vraag van de duivel. Eén knieval voor mij. En alle koninkrijken van deze wereld krijg je. En de kerk, de Roomse kerk, heeft gebogen. Dat wil ik wel. En ze hebben in. Wat de Heer Jezus weigerde. Hij maakte geen knieval voor de duivel om al die koninkrijken te krijgen. Dat heeft de Roomse kerk wel gedaan. Die maakte een knieval voor de Satan. En ze hebben enorm veel macht, politieke macht gekregen. Kerkgeschiedenis. En nou schrijft Dostojevski over de inquisiteur Ivan, kardinaal. Een groot inquisiteur Ivan. En dan gaat het over een legende. Een legende dat Jezus verscheen in Sevilla in de 16e eeuw. Een plaatsje. En dan moet je indenken, jongens, meiden, gemeente, moet je indenken. De Heer Jezus verscheen in het plaatsje. En op datzelfde moment was er een geopend wit lijkkistje met een kind daarin dat de kathedraal plechtig werd binnengedragen. En de Heer Jezus zag dat en hij was met innerlijke ontferming bewogen zoals hij dat altijd is. En hij ging naar dat kistje toe en hij zei, dochter, sta op. En dat meisje staat dan op uit de dood. Nou, het hele volk en die massa helemaal ontroerd en zo en snikken en geweldig ontroeren. En dan komt de kardinaal. En die zag dat en die wordt verschrikkelijk boos. En Jezus wordt opgepakt en in een donkere cel gegooid. En de volgende dag zal Jezus door de kardinaal de brandstapel worden verbrand. En dan komt er een verhoring. En dan vraagt de kardinaal, de inquisiteur, aan Jezus als gevangene, waarom bent u ons voor de voeten komen lopen? Nou, dat is aangrijpend. En dan de toepassing naar ons. Een beetje zelfkritiek kan geen kwaad, een gemeente. Hoeveel kerken, hoeveel gemeenteleden zouden ons vandaag nou net zo beleven eigenlijk? Als de Heer Jezus nou is zichtbaar, zou verschijnen in ons midden. In onze gereformeerde bondsdiensten. Waar het gaat zoals wij denken dat het beste is. En in onze vergaderingen. Misschien zouden we de Heer Jezus een lastpost vinden. Misschien zouden we een pottenkijker vinden. Ja, zo zijn onze banieren. Dit is gereformeerd. Heer Jezus, u bent misschien niet helemaal gereformeerd. En ze zouden we misschien ook wel stilzwijgend of gewoon hardop wegwensen. Omdat hij niet helemaal doet zoals wij denken dat hij zou moeten doen. Het past niet in onze christelijke raamwerk. Dat verachten zou ik nog steeds doorgaan. Omdat hij zo anders is. Dan je denkt dat hij is. We hebben hem veracht. Op de kerk. Op de gemeente. Geen plaats. Nou zeg. Tweede punt. Hij is de onwaardigste onder de mensen. Ja, dat is ook zo'n term. De onwaardigste onder de mensen. Letterlijk staat er zoiets als: hij hield op onder de mannen te zijn. Hij hield op om onder de edele mannen, onder de hoogaanzienlijke mannen van naam gerekend te worden. Daardoor werd hij verlaten. Hij werd vermeden door die edele leiders van het volk, de geestelijke leiders. De onwaardigste onder de mensen. Al zou je een afgaande reeks hebben van mensen. Hè? Je hebt de upper ten. Je hebt de jetset. De aanzienlijkste. En dan gaat het zo naar beneden tot het gewone volk. Jan met de pet op. Tot de allergeringste. En dan staat er: de Heer Jezus is de onwaardigste onder de mensen. Dus je moet het ergens zoeken op de laagste en de laatste plaats. Daar. De minste van de mensen. Daar. En dat is ook waar geworden, want de kruisdood, dat was voor de minste van de mensen. Niet voor Romeinen, maar voor slaven die een misdaad hadden begaan. Boeven. Niets waard. De onwaardigste, onwaard, niets waard. Geef er geen cent voor. Niet in tel. Een worm, zegt Psalm 27, geen mens, geen man. Veracht van het volk. De onwaardigste onder de mensen. En toch zegt Psalm 45, David, die zegt: hij is de schoonste van alle mensen, kinderen. Hoe zit dat nou? Is hij nou de onwaardigste onder de mensen, of is hij nou de schoonste van alle mensen, kinderen? Dat is maar hoe je naar hem kijkt. En met ogen van geloof, met geopende ogen van het hart, dan zie je anders naar hem. En dan zie je ook andere dingen in hem dan de massa ziet. Dan als je gewoon kijkt met het natuurlijke oog. Ik denk aan wat een Schotse dominee ooit eens gezegd heeft. Hij zegt van: kijk, wij zien als mensen, wij zien de slechtste zijde van Christus. De slechtste zijde, als het ware. De zwarte kant van hem, zijn lijden, zijn wonden, zijn armoedige kleding, zijn noden, zijn verongelijking door de mensen hem aangedaan. Dat alles is gekeerd, hè? Die zwarte zijde, hè? Dat uiterlijk, dat is gekeerd naar de mensen. En als je zo kijkt, dan zeg je: ja, daar is niet veel aan. Zeg maar, de mensen die zien niet zijn betere, zijn schone zijde. Zijn beminnelijke kant. Zijn schoonheid waar gelovigen en engelen verbaasd over staan. En daar mocht nou David wat van zien. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Met een geoefend oog, met een geloofsoog. En Johannes mocht er wat van zien. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt hij. Die achter die schelp, in die schelp de parel mochten ontdekken. Die achter dat armoedige uiterlijk, hij is om onzentwil arm geworden, hoewel hij rijk was, dat armoedige uiterlijk zijn goddelijke schoonheid mochten zien. Die achter de zoon van de timmerman mochten ontdekken, de zoon van God. Hij kwam als koning incognito. De kroonprins werd een bedelaar, vermomd. Ja. Ik denk weer aan de rabbijnse traditie. De rabbijnen hebben er natuurlijk over nagedacht. Ook zoiets over na te denken. Hè? In het rabbijnse verhaal zegt de Messias: die verschuilt zich onder de melaatse en de bedelaars. Onder die arme mensen. De Messias die verschuilt zich onder de melaatse en de bedelaars aan de poort van de stad Rome. En daar wordt hij elke generatie opnieuw geboren. En hij wacht. Vat u het? Vat u het? De Messias die bevindt zich onder de melaatse en de bedelaars aan de poort van Rome. En daar wordt hij elke generatie opnieuw geboren en hij wacht. En als ik nou vraag, ja, waar wacht hij nou op? Dan zeggen de rabbijnen, hij wacht op jou. Deze onwaardigste onder de mensen, hij wacht op jou. Nou, derde term. Een man van smart. Arno, komen we bij de kern van de preek. De man van smart. Vol van smart, zeggen de kanttekeningen. Vol van pijnen. Een en al. Smarten, meervoud. Intensief. Veelvoudige smart. Een man van smarten. Eén brok ellende. De Benjamin werd de Ben-Oni. De man van Gods rechterhand. Het vreugdekind werd het smartekind. De zoon van smart. De Ben-Oni. Zijn leven was werken. Nee. Zijn leven was geven. Ja. Zijn leven was vooral lijden. Man van smarten. En wat denk je dan aan, gemeente? Waar denkt u dan aan bij smarten? Ik denk aan zijn lichaamssmart. Ik denk aan zijn zielensmart. En ik denk aan zijn helle smart. Man van smarten, meervoud. Lichaamssmart. Ja, dat was eigenlijk nog het minst in vergelijking. Dat is heel erg, telt wel mee, maar het weegt niet het zwaarst. Als het gaat over die scherpe punten van de doornenkroon, kinderen, dat is natuurlijk afschuwelijk dat lijden van de Heer Jezus. En als je denkt aan de ruwe vuisten van de Romeinse soldaten. En als je denkt aan de hamerslagen, ik hoor daar hoe die felle hamerslagen de spijkers door zijn handpalm jagen. En ik hoor het zwiepen van de zweep. Over zijn ontvelde rug. Die uitgespannen, uitgerekt is aan de geeselpaal. Dat alles, al dat lijden op dat ene adres. Een man van smart. Smarten waren gebrand in zijn hoofd. En in zijn handen, in zijn voet, in zijn zijde, in zijn rug. Van boven tot onder, zijn hoofd tot aan zijn voeten. En de achterkant zijn rug en de voorkant de zijde. Smarten zijn erin gebrand. Lichaamssmart. Maar weet je wat nog veel erger is, gemeente? Dat is zielensmart. Ga verder, dat is niet uiterlijk, dat is innerlijk. Gethsemane, waar ik lees dat de Heer Jezus zijn ziel werd bedroefd, geheel tot de dood toe. Zielensmart. Snijdende spot. Dat gaat door je ziel heen, zeggen we wel eens. Waar ze een spelletje gespeeld hebben met hem als een neppe koning. Met een oude versleten koningsmantel. Een neppe koning. De schande helemaal naakt. Zonder nog een lapje aan. Ontbloot voor honderden toeschouwers daar te hangen. Die schande, die schaamte. Uitgekleed tot op het bot. Die schampere uitdaging. Dat voel je in je ziel. Die schampere uitdaging. Nou, als je het nou bent. Kom er dan vanaf. Dan gaan we in je geloven. Dat sissen van de haat. Anderen kan die verlossen zichzelf niet. Kijk, wij voelen dat. Weet je hoe dat komt? Omdat wij er niet zoveel voelen, gemeente. Omdat wij zonde verhard. Zonde geeft een eeltlaag op je ziel. Wij allemaal, de een wat meer, de ander wat minder, maar wij hebben allemaal een bepaalde eeltlaag op onze ziel. Zonde verhard. Zodat je een beetje ongevoelig bent, een beetje afgestomd bent. Als je iets minder van dat eelt op je ziel hebt, ben je HSP'er, zeggen we dan. De Heer Jezus had helemaal geen eeltlaag op zijn ziel, omdat hij geen zonde had.
En dan komt het, dan hakt het erop in. Dan komt het allemaal rechtstreeks naar binnen. Dan is er geen beschermlaagje meer dat maar komt. Volop komt dat naar binnen. En wat doet dat zeer zielensmart? Weet je waar ik ook aan moest denken? Dit punt van de preek. Dat de Heer Jezus niet... Kijk, die vijanden die hebben op zijn lichaam gebeukt. Maar zielensmart, dat doen vooral vrienden je aan. Dat klein beetje genegenheid, hè, die klein beetje liefde wat je geniet van mensen die je lief zijn. En als je dat gaat missen, dat doet van binnen zo'n pijn. Dat heeft de Heer Jezus ook meegemaakt. Toen de Heer, ik zal het wat noemen. Toen de Heer Jezus in Gethsemane, toen hij ontdekte, toen hij daar zo bad, zo streed. Toen hij tot 3 maal toe moest ontdekken dat zijn meest intieme vrienden ze lagen te pitten. Ze lagen te slapen. En dan niet lang daarna. Als je denkt op vriendschap te rekenen, blijft hier en waakt met mij. Als je denkt op vriendschap te kunnen rekenen. En dan enkele ogenblikken daarna te ontdekken dat ze allemaal van je wegvluchten. En dat niemand bij hem overbleef. Ja, dan gaat er hier van binnen wat knappen, toch? Allen hebben ze me verlaten. Dan breekt er iets. Of wat dacht je als je daar staat voor Caiaphas. De Heer Jezus die daar stond voor Caiaphas. Diezelfde nacht. En toen op het moment dat Jezus zijn blik omwende. En keek naar zijn intieme vriend. Die daar stond bij dat kolenvuurtje. Petrus die hem op dat moment 3 maal met vloeken en eetzwing had verlogen. Dan gaat er hier van binnen wat kapot. Mijn beste vriend. Zielensmart. Of wat dacht je ervan? We lezen het allemaal omdat het zo bekend is. Als je vriend, want Judas was een vriend. Als je vriend met je samen gegeten hebt. En dan zijn hiele licht en jouw verraad en een kus. Dan gaat er in je reine ziel wat kapot. Dan gaat er iets grondig kapot. Of die grote mensenmassa, zijn volk, hij was toch koning, zijn onderdanen, de zijnen die gejuicht hebben, Hosanna voor de zoon van de palmtakken, kleren, en dan ben je een paar dagen verder, weg met hem, dan gaat er hier van binnen wat kapot. Voor zijn oog aan het kruishout brak, was zijn hart al lang gebroken. Zielen, smart. En dan gaat het nog een stapje verder. Niet alleen lichaamssmart door zijn vijanden. Niet alleen zielensmart door zijn vrienden. Maar helle smart door zijn vader. Kunt u dat begrijpen? Man van smart. Dan gaat nog verder. Dan denk ik aan dat Eli, Eli, mijn God. Helle smart. Waar de gemeenschap met God verbroken werd. Van Gods kant. En dan kom ik bij de tekst die ik gelezen heb. Klaagliederen 1, heel bewust. Waar Jeremia, de wenende profeet, zegt, gaat het u niet aan, gij allen die over de weg gaat. Zie, ze gaan langs het kruis van Golgotha, al die voorbijgangers. Gaat het u niet aan, gij die over de weg gaat, en ziet of er een smart is gelijk mijn smart, waarmee de Heere mij bedroefd heeft. Wanneer? Ten dagen van de hittigheid van zijn toorn. Die toorn over de zonde van het hele menselijke geslacht. In die 3 uren van duisternis. Toen. Zoals de catechisme dat zegt. Die onuitsprekelijke benauwdheid. En die smart. En die verschrikking. En die helse kwelling. Helle smart. Gemeente, ik begon ermee. Man van smart. En dat staat boven de preek. Hè? En dat je in die naam nou een aanklacht kan horen. Ja. Een aanklacht naar mij toe. Ja, ik, zegt een lied, ik kost hem die smarten, die slagen en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet en die doornenkroon. Ik. Man van smart. Weet je wat ik ook al af zit te vragen, zou de Heer Jezus nou nog bedroefd zijn in de hemel? Zou die nog bedroefd zijn? In zekere zin wel. Ik lees in de Bijbel... Dat de Heer Jezus een keer in de synagoge was. En dat de Heer Jezus in de synagoge. En hij staat er, en hij keek ze allen rondom met droefheid aan. in de kerk. Stel je voor dat de Heer Jezus in ons midden zou zijn. Hier in de kerk. En hij keek ze allen rondom met droefheid aan vanwege de hardheid van hun hart. Tranen over het onbekeerlijke Jeruzalem. Is de Heer Jezus wel eens blij? Heeft hij wel eens gelachen, kinderen? Wat denk je? Heeft de Heer Jezus wel eens gelachen? Vroeger hoorde ik wel eens van de Heer Jezus nooit gelachen. Nou, ik geloof niet dat ik daarmee ben. De Heer Jezus heeft wel gelachen. Blij, hij is blij geweest. Waarom? Nou, over dat ene schaapje dat gevonden werd. Kom mensen, wees blij met mij over die ene die verloren was. En ik heb het weer gevonden hoor, dat ene verloren schaapje. We gaan feest vieren. Over die ene zondaar die zich bekeert. Daar is de Heer Jezus blij over. Zou de Heer Jezus nou vanmorgen in de hemel over die Maranatha gemeente hier. En over de kerkenraad. En over de dominee. Zou de Heer Jezus nou bedroefd of blij zijn? Weet je, daar zit niet alleen een aanklacht in, er zit ook een onpeilbare liefde in. Man van smarte. Hij was rijk en hij werd arm om mij rijk te maken. Hij was de Benjamin, het lievelingetje van de vader. De schootzoon van de vader. En hij werd de Ben-Oni, de man van smarte. Onze smarte, zegt vers 14, heeft hij gedragen. O liefde die om zondaars te bevrijden. O liefde die om zondaars te bevrijden. Zo zwaar want lijden. Liefde. Dat is liefde. De Heer Jezus zegt als het ware tegen u en mij. Jullie hebben me veracht. Maar ik heb je lief gehad. Een eeuwige liefde. Wat een onpeilbare liefde die zo ver ging. Maar ook wat een rijke troost. Want deze man van smarte komt met handen vol zegeningen. Catechismus zegt, hij in die helse smart, om mij daarvan voor eeuwig te verlossen. Hij kan mij als smarte man zo goed begrijpen wanneer ik tranen heb onder het klagen tot spijzen, dag en nacht. Ik kan dag en nacht wel janken, dominee. Bij mij is er ook wel kapot gegaan, grondig kapot. In je gezondheid. In je verwachtingen die je had. In je huwelijk, in je idealen die je hebt. Nou, dan is er eentje die je vanmorgen kan begrijpen. Dat is de Heer Jezus Christus. Ik kan bij hem terecht. Waar mijn hart gebroken is, kan hij het helen. Alleen ik moet wel alle stuk en alle scherven in zijn handen geven. Dat moet ik wel. Ik moet wel in mijn smart en in mijn zonde en ellende tot hem me ter genezing wenden. Met al die scherven, neem maar mee, geef maar aan hem. Hij weet van binnenuit wat het is en wat u voelt, man van smarte. Hij begrijpt mij en hij geeft mij, en dat is het evangelie toch, blijde boodschap, sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid. Als je nou een kind van God bent, hè, een christen, dan moet je Jezus navolgen, ja dat mag. En hij was de man van smarte. Moet je dan ook een mannetje van smarte worden? Gaat de glans er dan af? Moet je dan ook somber en treurend over de wereld gaan? Nee, dat niet. Er zijn mensen die een verkeerd denkbeeld hebben. Die denken, omdat Jezus de man van smarte, als je nou bekeerd bent, ja, dan moet je inderdaad ook zo'n mens van smarte worden. Nee. Omdat hij mijn smarte droeg, daarom mag ik een kind van blijdschap worden. Daarom mag ik een Benjamin zijn. Een lieveling van de vader. Een vreugdekind. Ik mag mijn bekommernis op hem werpen. En ik mag verheugd van zorg ontslagen hem roemen die mij blijdschap geeft. Vanwege die volkomen verlossing. Gemeente, ik wil er maar mee zeggen. Man van smarte. Hoe dieper ik nou in zijn smarte mag indalen. Hoe meer ik van zijn liefde ga zien. En hoe rijkere troost ik nou in hem mag vinden. Straks komt de man van smarte terug als de Heer der heerlijkheid. Dan gaat de vermomming af.
Dan komt de koning niet incognito, maar dan komt hij stralend in heerlijkheid. Nou, vierde term, hij was verzocht in krankheid. De NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling, zegt hij was vertrouwd met ziekte. Trouwens, dat zegt de Engelse vertaling ook. Familiar, acquainted with grief. Hij was vertrouwd met leed. Zoals een arts dat is, die vertrouwd is met ziekte. Wat voor een ziekten en wat voor een zieke mensen kwamen er allemaal naar hem toe met allerlei verschillende kwalen. Hij was vertrouwd als een bewogen arts met ziekte, zo zou je het kunnen vertalen. Maar je kan het ook vertalen met hij was verzocht in krankheid, in leed en ellende. Dat wil zeggen, hij heeft het ook zelf aan de lijf ervaren, ondervonden, de gevolgen van de zonde. Hij kwam niet op aarde als Adam voor de zondeval. Maar hij heeft de gevolgen van de zonde ervaren aan den lijve. Moe, honger, dorst, pijn, verdriet. Kanttekeningen zeggen, hij is gans mat en zwak geworden vanwege de pijniging die hem is aangedaan. Hij was vertrouwd met ziekte. Lees je in de Bijbel dat de Heer Jezus ziek geweest is? Nee, dat lees je nergens. Tenminste, dat heb ik nooit kunnen vinden. Dat hij echt letterlijk ziek geweest. Ik vermoed wel dat al die spijkers, dat wel felle wondkoorts heeft gegeven. Dat wel. Weet je wat ik ook opvallend vind, gemeente? Die term, hè, verzocht in krankheid. Dat komen we nou ook tegen in Jesaja 1 vers 5. Ik zal die tekst voor u lezen. Jesaja 1 vers 5. Kom je dezelfde term tegen. En je zei, dan gaat het over het zondige volk. Waartoe zou gij meer geslagen worden? Gij zou de afval des te meer maken. Het ganse hoofd is krank. En het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets heel meer aan u. Wonden, striemen, etterbuilen, die niet uitgedrukt nog verbonden zijn en niet met olie verzacht. Van de voetzool, dat moet je nou eens betrekken op de Heer Jezus. Van de voetzool tot de hoofdschedel, de doornenkroon, is er niets gaafs meer aan hem. Alles is geschonden. Zijn hele lichaam lijdt van boven tot onder. De voorkant en de achterkant. Wonden, striemen, het gebuilen. Verzocht in krankheid. En dan staat er als vijfde. En in ieder was als verbergen het aangezicht voor hem. Je kan op twee manieren, kinderen, je aangezicht verbergen. Je kan je aangezicht verbergen dat je je gezicht als het ware in je handen wegstopt. Oh, en dat je van berouw, spijt, schaamte, ja, dat je je zo schaamt. He, dat je gezicht verbergt vanwege zonde berouw. O Heere, dat ik nou ook u veracht heb, ook ik. Dat je er enorm spijt van hebt. Maar hier wordt het zo niet bedoeld. En ieder was als verbergen het aangezicht. Je kan ook je aangezicht verbergen uit walging, het afkeer. Nou, als dat is hier bedoeld. Uit walging. Zie uw koning, zei Pilatus, toen hij hem uitbracht, geschonden. Zie uw koning. Weg met hem. Weg met hem. Kruisig hem. Bah. Om aan te zien. En ieder was als verbergen het aangezicht. Niet, ze hebben hem de rug, de nek toegekeerd. Hij was het aankijken niet waard. En zo liepen de mensen langs het kruis. En zo lopen er in gedachten langs. En we kijken de andere kant op. Dat kan. Elke prediking wordt er een kruis opgericht. En in gedachten loop je er langs. En je kan de andere kant op kijken. Het aankijken niet waard. Je kan doorlopen. En op zo'n grote zalig maken. Geen acht slaan. Dat kan. En ieder was als verbergen het aangezicht voor hem. Ze wilden hem niet meer zien. Petrus en ieder. Petrus niet. Ken die mens niet. Weg. En waar is trouwens de blinde Bartimeus?
Die Jezus volgde op de weg toen hij beter gemaakt was.
Ja, die is nergens te zien, de blinde Bartimeus. En ieder was als verbergen weg.
En waar is die 38-jarige verlamde? Ja, die is ook weg.
Ik zie geen gezicht.
En waar is die gereinigde melaatse? Bij het kruis? Nee, weg.
Ieder had zich verstopt, verborg zijn aangezicht. En de blindgeborene, weg. En ieder, het ergste was zijn vader. Dat God de vader nu zijn aangezicht voor hem verborg.
Er staat in de Bijbel, als God zijn aangezicht verbergt, dan word ik verschrikt. Dat is bitterder dan de dood, als God zijn aangezicht verbergt voor mij. Heere, wat bent u? Ik heb geen houvast meer, ik zie niks meer.
Nou, de Heere God die verborg zijn aangezicht voor de Heere Jezus, die 3 uren van duisternis. En toen werd zijn ziel verschrikt. Dat was het ergste.
En ieder, en God ook nog, dat God het nou ook nog deed.
Ja, dat had een reden, kom volgende week. En ieder was als verbergen het aangezicht voor hem.
Nou, ik begon de preek, ik ga zo langzaam eindigen.
Ik begon de preek met een Russische schrijver, hè? Dostojevski. Christus verworpen door de kerk.
Ik ga eindigen met een, zo voor de verandering, ik ga eindigen met een Japanse schrijver.
Ik denk dat u er nog nooit van gehoord had. Hebt. De Japanse schrijver, die heet Shusaku Endo.
Nou,
hij heeft een boek geschreven. En dat boek dat heet Het Allerheiligste en het Allersmerigste. Wat een titel, wat een schokkende titel.
Het Allerheiligste,
de Zoon van God.
En het Allersmerigste, toen hij tot zonde is gemaakt. Toen werd hij de onwaardigste, de Allersmerigste.
In het heilig oog des Heeren. Wat mij pakte, dat was dit. Deze Japanse schrijver was eigenlijk een katholiek in Japan. Nou, dat kan eigenlijk helemaal niet, want ik geloof dat de christelijke kerk in Japan, dat is minder dan 1% op de bevolking. Ja, hij was voor de oorlog geboren.
Maar hij had een toegewijde christelijke moeder. Die had hem opgevoed in het christendom. En hij werd gedoopt. Toen hij 11 jaar was.
En hij groeide als christen op in Japan voor de oorlog. Maar hij had steeds het gevoel van vervreemding. Ja, niemand was voor de rest christen natuurlijk daar.
En soms werd hij door zijn klasgenoten geterroriseerd.
Omdat hij voor hun gevoel de westerse godsdienst had.
Nou, toen de Tweede Wereldoorlog voorbij was. En hij inmiddels student was.
Was er een uitwisselingsprogramma van studenten en mocht hij reizen naar Frankrijk. En toen dacht Shusaku Endo, toen dacht van, oh, nou hoop ik eindelijk in Frankrijk een soort geestelijk thuis te komen.
Nou hoop ik daar in Frankrijk katholieken dus ook gelijkgezinde geestelijk te ontmoeten. Maar opnieuw, werd hij met de nek aangekeken. Nou niet vanwege zijn geloof, maar vanwege zijn ras. Hij werd het mikpunt van racisme en ze zeiden spleetoog tegen hem.
Hij werd verworpen in zijn geboorteland, Japan, omdat hij christelijk was. En hij werd ook verworpen in het buitenland, in Frankrijk, omdat hij Japanner was. En toen kwam hij in een grote geloofscrisis terecht. Ja, ik kan me voorstellen. Dan hoor je helemaal nergens meer thuis. En toen ging hij naar Israël toe en dan ging hij het leven van de Heer Jezus bestuderen. En toen kwam de ommekeer in zijn leven. Toen ontdekte hij, tot zijn grote vertroosting, dat de Heer Jezus ook verworpen werd.
Verworpen was. Dat de verwerping door mensen en door God het leven van Jezus had bepaald. En wie kan nou deze man, deze Japanner, beter begrijpen dan Jezus Christus? En toen zag hij op een gegeven moment de betekenis van het kruis. tussen hemel en aarde. Jezus die uit zijn geboorteland, mag ik het zo zeggen, de hemel, het hemels vaderland. De hemel bleef dicht. Maar ook het buitenland, de aarde, die moest hem niet. Weg van deze aarde en daarom tussen hemel en aarde hangend. Dat gaat nog wat verder dan Japan en Frankrijk. Dat gaat over hemel en aarde, geboorteland en buitenland. Nergens thuis. Er is er één die me begrijpt. De man van smarten. Ja, en ieder was als verbergen het aangezicht voor hem. Ik kijk de andere kant op. En weet je wat nou het wonder is, gemeente? Waar ik nou de andere kant op kijk, hè? Waar ik hem het aankijken niet waard vind, daar kijkt hij naar mij. Net als bij Petrus. Hij kijkt mij nochtans aan met zijn liefdevolle ogen. En als zijn ogen en mijn ogen elkaar toch gaan ontmoeten, gaat er bij mij wat breken. Dan ga ik het zeggen. Dan ga ik wenen met Petrus. Dan ga ik het zeggen. O, u die enkel lijden was. U was in uw lijden enkel liefde. Dan ga ik het belijden. Ik. Met mijn handen. Met mijn hoofd in mijn handen. Dan zeg ik. O, ik. Ik, Heere. Ik ben die onwaardigste. Ik ben het niet meer waard. En ik ben die verachte. Dat ben ik. Maar u bent het. Voor mij. Dan kan ik er niet meer lasteren. Dan kan ik niet meer langs hem heen leven. Dan kan ik er ook niet meer langs heen lopen. Dan ga ik hem lief krijgen. Onuitsprekelijk lief. Nou gemeente, ik heb er vijf gehad. Het laatste. Maar daar hebben we het eigenlijk in het begin al over gehad. En hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Dat is de zesde uitdrukking. Het begint met hij was veracht en het eindigt met hij was veracht, minachtend verworpen en we hebben hem niet geacht. Alle hoogachting voor hem onthouden. En waarom? Men onthield hem elke vorm van achting omdat hij niet beantwoordde aan hun voorstelling. En dat betrek ik nou maar op mezelf en op u. De Heer Jezus beantwoordt misschien niet helemaal aan mijn idealen, aan mijn verwachtingen, aan mijn voorstellingen. We dachten dat hij het was die Israël verlossen zou. Ja, teleurstellend. Nee dus. Waarom? Het wordt nog een keer herhaald. Hij was veracht, staat er twee keer. Dat geeft de versterking aan. Wij staat erbij. Wij. Wij hebben hem niet geacht. Misschien is dat wel de pijl naar binnen vanavond, vanmorgen. Die pijl naar binnen, wij. Dat is de profeet en het volk, Israël. Later gemeente, later als de Heer Jezus terugkomt, dan zullen ze zien hem die ze doorstoken hebben. Het hele volk Israël. En dan zal Jesaja 53 op hun hart en op hun lippen zijn. Dan zullen ze het gaan belijden. Dat hele volk Israël, als ze hem zullen zien. Wij hebben u niet geacht toen u in het verleden in Israël was, onder ons woonde. Wij hebben u niet geacht, we hebben u veracht. Maar dat wij is niet alleen Israël, daar zit natuurlijk ik ook in. Ook u, ook ik, ook jij. Dan spugen we misschien nog niet op de grond als we de naam van Jezus horen, maar je kan wel de andere kant op kijken. Dat kan wel. Acht u hem hoog. Hoeveel is hij u nou waard eigenlijk? De onwaardigste onder de mensen. Hoeveel geef u nou voor hem? Geef u veel om hem? Geef u veel voor hem? Om hem? Neemt u hem serieus? Paulus die zegt, toen de ommekeer in zijn leven kwam, en wat ik nou winst dacht te zijn, dat heb ik allemaal schade en drek geacht. Om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Toen kwam er een ommekeer in zijn leven en ook in zijn normen en waarden die hij had. Jezus was eens niks, maar toen werd Jezus voor hem alles. Ik eindig met een vers van Nicolaas Beets. Hij zegt dit:
O man van smart, dat ieder voor u kniel. Gij droeg aldus de krankheid onze ziel. Het was onze smart die u ten dele viel. Amen.